Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat we vandaag door middel van beeld en geluid weer met elkaar verbonden kunnen zijn. Voorganger van vanavond is dominee Wijnhorst uit Katwijk aan Zee. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in de gemeente. Voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We bevelen deze collecten van harte bij u aan. Voor de mogelijkheden om uw gaven over te maken verwijzen we u naar de kerkbode en naar de website. Uw voorbeden en meeleven wordt gevraagd voor de volgende zieken. Mevrouw Jansen van Eldik uit Elim is ernstig ziek. De heer Stam uit de Ambachtstraat is uit Vrijthof thuisgekomen. De heer van Kerkhoven uit Echteld wordt deze week voor een operatie opgenomen in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. Met elkaar leven we mee in voorbeden en post. Dat is een kleine moeite, maar een belangrijk gebaar. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84, vers 2. Zelfs vinden mus een huis, o Heer. Het tweede vers van Psalm 84. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Zullen we tijdens een moment van stilte bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest hier in ons midden? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft, halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. We gaan samen zingen uit Psalm 111, of samen, het duo zal voor ons gaan zingen, Psalm 111, 1 en 2. Samen met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, mogen we ons geloof, ons christelijk geloof, belijden. En als amen wordt er gezongen uit Psalm 21, het 13e vers. Psalm 21, vers 13. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader en van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonde. Ik geloof de opstanding van mijn lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Zullen we samen gaan bidden. Drie-enig God, U Vader, Zoon en Heilige Geest, U willen we loven en prijzen. U geeft het dat we ook vanavond weer een eredienst mogen hebben. Dat we hier in het baken bijeen zijn en dat we thuis met elkaar verbonden zijn. Dank dat ook vanavond uw stem klinkt. Uw woord mag worden gehoord. We hebben zojuist beleden wie u bent. Onze Vader. U bent niet zomaar een schepper die ons geschapen heeft en sindsdien gezegd heeft, zoek het maar uit. U kijkt niet met de armen over elkaar toe. Integendeel, u bent die God die naar ons omziet, die voor ons zorgt, die Vader wiens hart voor ons klopt. U hebt ook vandaag uw hand naar ons uitgestoken, uw gevulde hand met zegeningen. En wij danken u voor alle zegeningen die u schonk, voor de trouw die daaruit bleek. We belijden u. U bent een goede Vader, u vergeet ons geen moment, maar we zijn het eigenlijk niet waard uw kind genoemd te worden. We moeten het steeds weer belijden, we schieten tekort in het groot maken van u als Vader. We gooien soms uw naam te grabbel, we maken die naam zwart door ons doen, door ons laten, zodat mensen om ons heen zeggen, als dat christenen zijn, als dat kinderen van God zijn, dan wil ik er niets mee te maken hebben. En daarom wilt u ons dat alstublieft vergeven. Vergeven door het bloed, door het offer van uw enige echte Zoon Jezus Christus. We danken u, Heere Jezus, dat u naar de aarde bent gekomen om onze straf te dragen. En we danken u dat u voor ons naar het kruis bent gegaan, maar dat we ook mogen weten, u bent opgestaan, u leeft. En in u hebben we een heiland die nu in de hemel voor ons bidt en pleit. Dank dat we in dat vertrouwen mogen leven. We bidden niet alleen om vergeving, nee, we vragen ook om vernieuwing. Heilige Geest, maak ons zo, zoals we zijn bedoeld. Maak ons zo, dat we meer en meer aan het beeld van de Heer Jezus gelijk mogen worden. We vragen u, vorm ons om tot eer van uw grote naam. Heilige Geest, we staan op het punt het woord te openen, te lezen, te overdenken. Hoe zouden we dat kunnen als u ons hart er niet voor opent? En we geloven dat u dat kan en dat u dat ook wil. We bidden, geef dat we aangesproken mogen worden door wat u te zeggen hebt, jong en oud. U weet precies ook wat we nodig hebben. Laat er voor ieder van ons woorden bij mogen zijn die we horen, die we zingen. Woorden die ons hart raken, die ons treffen. En we bidden, wilt u Satan te sterk zijn? Wil hem in de houtgreep nemen? Vader, hij heeft hier niets te zoeken. U bent, Heere Jezus, u bent de overwinnaar. En geef dat we dat samen mogen merken. Ga door met uw werk. En laat zo uw woord zijn loop mogen hebben hier in Ochten. Overal waar uw gemeente op dit moment nog mag samenkomen. Laat het een dag van vreugde mogen zijn. Een dag tot lof en eer van u. Zo leggen we ons gebed voor u neer. Hoor naar ons in de naam van hem die aan uw rechterhand zit. Jezus Christus, onze redder. Amen. We lezen samen vanavond uit Handelingen 2. Vanaf vers 37. Handelingen 2 vanaf vers 37. En toen zij, dat zijn degenen die op de eerste Pinksterdag naar de preek van Petrus hebben geluisterd, toen zij dit hoorden, die preek, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Zo velen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder alle naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover de lezing, zalig zij die de woorden van onze God horen en gelovig in hun hart ook bewaren. In de prediking willen we vanavond met name stilstaan bij wat we net lazen in vers 42. Daar lazen we, en zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Boven de preek schrijven we als thema een foto van de pas geboren christelijke gemeente. Voordat we luisteren naar de verkondiging, wordt er nog gezongen uit Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 133. Gemeente van Christus, misschien doet u dat ook wel eens. Jij, bladeren in je fotoalbum. Foto's bekijken van vroeger. Foto's voor de dag halen uit de tijd dat je nog jong was. En ja, je ziet jezelf als baby, als kleuter, als tiener. En je ziet hoe je er toen uitzag en je kan vaststellen of je veel of weinig veranderd bent. Bladeren in een fotoalbum. Jongens en meisjes, een tijdje geleden zat Hanneke wat te bladeren in het fotoalbum van haar moeder. En ze zag al die foto's van vroeger en ze riep het uit. Mam, u bent nog precies dezelfde. U bent geen steek veranderd als 2 druppels water. Het kan ook anders. Toen Bart in het fotoalbum van oom Teun zat te kijken, toen zei hij vol verbazing: wat? Bent u dat? U lijkt er helemaal niet op. U bent heel erg veranderd. Bladeren in een fotoalbum. Zullen we vanavond eens wat kijken in het fotoalbum van de kerk? Handelingen 2. Daar wordt een foto getoond van vroeger. Een foto van de pas geboren christelijke gemeente. Wat zegt u? Moet ik daarvoor vanavond naar deze dienst kijken? Lekker actueel, oude foto's bekijken. Vergeelde foto's, wat heb je daaraan? Dat is verleden tijd. Dat is geweest. Ik leef toch nu in 2020? Ja, en toch. Leg nou die foto van toen. Leg nou die foto van pakweg 2000 jaar geleden. Leg nou die foto van die pas geboren christelijke gemeente is naast een foto van de christelijke gemeente van vandaag. Zeg maar naast een foto van hervormd Ochten. Wees eens eerlijk. Kan je zien dat het om 1 en dezelfde gemeente gaat? Zo? In 1 oogopslag of? Of kost het toch wel enige moeite? Natuurlijk, u hebt gelijk. Een jeugdfoto en een foto van die persoon op 80-jarige leeftijd kan nooit exact gelijk zijn. Voor 100%, dat spreekt vanzelf. Het zwarte haar is grijs geworden. Het blozende gezicht heeft rimpels gekregen. De persoon in kwestie draagt misschien nu een bril, maar zeg nou zelf. Wanneer je met de beste wil van de wereld geen enkele gelijkenis kunt ontdekken, dan is het toch de vraag of het om 1 en dezelfde gaat. Bepaalde trekken, bepaalde kenmerken moet je toch herkennen? Ja, toch? Hier, in Handelingen 2, op die foto van de pasgeboren christelijke gemeente, hier worden enkele trekken getoond die bij de gemeente van vandaag niet mogen ontbreken. Want, en dat moeten we vanavond heel eerlijk tegen elkaar zeggen, wanneer die trekken ontbreken, die kenmerken, dan gaat het blijkbaar niet om dezelfde gemeente. Dan is de gemeente van vandaag geen gemeente van Christus. Nou, die trekken, die onmisbare trekken, die in het oog lopende trekken, hebben we met elkaar gelezen. Zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood, in de gebeden. Ja, dat ene woordje valt op. Zij volharden. Het was bepaald geen bevlieging, geen opwelling. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie het ook wel eens gedaan. Al als klein jochie deed ik het. Voetzoekers aansteken. Vuurwerk dat een tijdje sist en dat een tijdje fluit. En dat tenslotte een harde knal geeft en vervolgens is het over. Nou, zo heb je ook geestelijke voetzoekers. Mensen die een tijdje warm lopen voor de dienst van God. Ze zijn laaiend enthousiast. Ze lopen zich het vuur uit de sloffen. Maar na verloop van tijd is er niets van hun bezieling over. Ze gooien de handdoek in de ring. Ze stoppen met het dienen van God. Nou, wat lazen we bij die pasgeboren christelijke gemeente? Zij volharden. Hoe konden ze dat? Waren ze super christenen? Waren het geestelijke krachtpatsers? Nou, ik moet in dit verband denken aan het verhaal van de drie Jantjes. Jantje pessimist, Jantje optimist en Jantje realist. Ze stonden alle drie met hun vader bij een metershoge muur. En de vader van Jantje pessimist zei: "Zoon, ik wil dat jij over die muur heen klimt." Oei, dacht Jantje pessimist, ja, dat kan pa wel zeggen, maar dat lukt mij nooit. En hij schudde het hoofd en hij zei: "Pa, dat kan ik niet." Hij bleef staan waar hij stond. Toen zei de vader van Jantje optimist: "Vooruit, probeer jij het dan eens." "Nou, dat zal wel lukken," zei Jantje optimist. "Want als vader zegt dat het moet, dan kan ik het vast." Hij nam een aanloop, hij sprong tegen de muur en hij klom met handen en voeten omhoog en hij viel ineens toch naar beneden. Daarna was Jantje realist aan de beurt. En die pakte het heel anders aan. Toen hij zijn vader hoorde zeggen dat hij over die muur heen moest klimmen, zei hij: "Vader, ik kan dat niet. Maar als u mij nou eens helpt, als u me nou eens optilt." En zo kwam Jantje realist over de muur. Dankzij zijn sterke vader. Zij volharden, lazen we. Is dat een onmogelijkheid? Of is dat een kleinigheid? Weet u, wees als Jantje realist en zeg het maar heel eerlijk. "Vader, hemelse vader, ik kan dat niet. Maar als u mij nou eens helpt." Nou, waar volharden zij nou in die eerste christelijke gemeente? Allereerst in de leer van de apostelen. Eigenlijk spreekt dat vanzelf. Wie christen wordt, die lijkt op een pasgeboren baby. Met God als vader en de kerk als moeder. En wat schrijft Petrus in een van zijn brieven? "Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat jij daardoor groeit." Ja, dat is een prachtig beeld. Iedereen weet hoe elke pasgeboren baby intens naar melk kan verlangen. Het lijkt wel alsof zijn leven ervan afhangt. Nou, eigenlijk is dat ook zo. Want door die melk groeit de baby, door die melk wordt hij sterk. Kenmerkend voor die jonge christenen was een geweldige honger naar het woord van God. Ze kregen er geen genoeg van. Ze verlangden steeds naar meer. Wat is nou het dieet om te groeien in het geloof? Nou, dan denk ik aan Psalm 119. Daar gaat het over iemand die zijn vreugde vindt in de woorden van God. Woorden die hij overdenkt. Telkens opnieuw, zowel overdag als 's nachts. Overdenken. Net zolang nadenken over een paar verzen, totdat je weet wat God in dit stukje zeggen wil. En dat duurt meestal wel langer dan 2 à 3 minuten. Overdenken. Wat wil God in dit stukje mij vertellen? Is er een belofte die ik in het geloof mag aanvaarden? Of is er een zonde die ik eerlijk moet belijden? Of is er een vermaning die ik in de praktijk moet brengen? Overdenken. Dan lees je de Bijbel niet als een krant, want je weet wel hoe dat met een krant gaat. Ja, die lees je vluchtig. Je kijkt even naar de koppen, hier een hap, daar een snap. Ziezo, de krant is uit, je bent weer op de hoogte. Maar overdenken, dan lees je de Bijbel als een liefdesbrief. En zeg nou zelf, ja, een liefdesbrief, die lees je niet oppervlakkig. Nee, die spel je, die pak je telkens opnieuw om weer te lezen. Die lees je stuk. Zij volharden in de leer van de apostelen. Nee, zo'n dieet is niet makkelijk. Maar dat geldt toch voor elk dieet. Je moet er soms bepaalde dingen voor laten. Die hobby. Dat tv-programma. Of je moet soms bepaalde opmerkingen van anderen over je heen laten komen. Doe toch niet zo extreem. Wees niet zo ouderwets. Nee, zo'n dieet is niet makkelijk. Maar wil je geestelijk niet ondervoed raken? Wil je niet verschralen in je liefde tot God? In je geloofszekerheid? In je geloofsblijdschap? Dan moet je volharden in de leer van de apostelen. En Hemelse Vader, ik geloof dat ik dat niet kan, maar als u mij nou eens helpt. Nou, een pasgeboren baby heeft meer nodig dan alleen melk. Het is niet alleen zuigen en nog eens zuigen, drinken en nog eens drinken, nee. Een pasgeboren baby heeft ook warmte nodig. Een warm bad, een warm bed, nestwarmte. Vandaar dat die foto van die pasgeboren gemeente een tweede opvallend trekje laat zien. Zij volharden in de gemeenschap. Ze hingen niet als loszand aan elkaar, ze leefden met elkaar mee, ze gaven acht op elkaar. Misschien kijkt u wel met heimwee naar dit trekje op deze foto, of misschien krijgt u wel een kleur van schaamte. Gemeenschap, warmhartigheid, onderlinge liefde. Hoe vaak gebeurt het niet als dat onderwerp ter tafel komt, dat dan de hoofden worden geschud? En dan sterke staaltjes worden verteld hoe slecht het daar, hoe droevig het daarmee gesteld is? Nou, dan moet u één ding niet over het hoofd zien. Ze hadden toen een band met elkaar, omdat ze een band hadden met Christus. Wanneer wordt de onderlinge liefde niet beoefend? Nou, de diagnose is heel simpel. Als er geen hartelijke liefde is tot Jezus. Wie klaagt over gebrek aan liefde, die moet beginnen bij het begin. En die moet zelf eerst luisteren naar die indringende vraag van Jezus. Jij, heb jij mij lief? Jongens en meisjes, een tijdje geleden liepen John en Kees door het bos. En ineens zagen ze een boom met hele lelijke, verschrompelde bladeren. Waarom zijn die bladeren zo verdord? Vroeg John. Ligt dat aan die bladeren? Of ligt dat aan de takken? Of ligt dat aan de stam? Nee, zei Kees, nee, dat ligt aan de wortel. Die wortel wordt niet gevoed. Die wortel krijgt te weinig vocht. Nou, een intieme band hebben met de Heere Jezus. Jezus van harte lief hebben, dat is, zo zou je dat kunnen zeggen, de wortel van de boom. En de onderlinge band, elkaar van harte lief hebben, dat is, zou je kunnen zeggen, het blad van de boom. En dat er soms geklaagd wordt over gebrek aan eenheid, of over gebrek aan bewogenheid, of over gebrek aan barmhartigheid, met andere woorden, dat er soms geklaagd wordt dat het met het blad van de boom niet in orde is, dat zou wel eens kunnen betekenen dat het met de wortel niet goed zit. Heb je Jezus wel lief? Kijk, u moet die gemeente van toen niet verwarren met een gezelligheidsvereniging. Heel gesloten, heel knus, ons kent ons. We hebben het hier over een hele grote gemeente, 3000 zielen. Kenden die mensen elkaar van haver tot gort? Natuurlijk niet. Bovendien, het was in die jonge gemeente bepaald geen koekoek eenzang. Het waren vogels van diverse pluimage. Er waren er die Jezus al een paar jaar volgde. Er waren er ook die het nog maar een paar dagen deden. De een was tollenaar geweest, de ander fariseer. Kijk, iemand als Petrus was heel impulsief, die zei spontaan wat er in hem opkwam. Terwijl Thomas altijd moest wikken en wegen, die ging niet over één nacht ijs. En toch, gemeenschap, onderlinge liefde, nota bene, zo'n samenraapsel. Hoe is dat mogelijk? Ach, als je maar inziet dat al die mensen samen geraapt zijn door God. Dat je het samen moet hebben van zijn genade. Dat geeft een diepe band. Gemeenschap. Nee, dat betekent niet steeds contact zoeken met gelijkgestemden. Met mensen in de gemeente met wie je het heel goed kan vinden. Gemeenschap. Dat betekent elkaar aanvaarden. Ook al denken we anders. Elkaar lief hebben. Omdat Jezus ons zo geweldig heeft lief gehad. Kijk, Jezus heeft op een bepaald moment gezegd. Hieraan zullen alle weten dat jullie volgelingen zijn van mij. Waaraan, Heere Jezus? Als jullie liefde hebt onder elkaar. Warmte. Nestwarmte. Acht geven op elkaar. Nee, nee, niet om kritiek uit te oefenen. Ja, helaas gebeurt dat zo vaak in de omgang met elkaar. Moet je hem zien, wordt er dan met een toon van minachting gezegd. Of een toon van leedvermaak. Moet je zien wat hij nou weer doet. En soms gebeurt dat ook in de kerk. Iemand bezoekt na lange tijd weer de erediensten en ze voelt de ogen prikken. Zij, hier, acht geven op elkaar met dezelfde ogen als Jezus, om net als Jezus je hart te laten spreken. Als je merkt dat er iemand ziek is, of als je hoort dat iemand heel eenzaam is, of als je ziet dat er zorg is in een gezin, of als je merkt dat er verdriet is in een familie, dan. Wat kan dan een bezoekje, of een telefoontje, of een kaartje de ander bemoedigen? Warmte. Nestwarmte. Wat is dat belangrijk voor een pasgeboren gelovige? Trouwens ook voor een volwassen gelovige. Gemeenschap. Ja, ook daarin moet je volharden. Want wat kan je last hebben van egoïsme? Van jaloezie? Van ruzie? Van wrok? En daarom... Hemelse Vader, ik geloof dat ik dat niet kan. Maar als u mij nou eens helpt. Is er nou nog meer op die foto van die pasgeboren christelijke gemeente te ontdekken? Ja, kijk maar naar dat derde trekje. Zij volharden in het breken van het brood. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, de een denkt aan de gezamenlijke maaltijden die ze toen met elkaar hielden. Broodmaaltijden, om elkaar regelmatig te ontmoeten, zeg maar liefdemaaltijden. Een ander denkt aan het heiligavondmaal. De meeste uitleggers denken aan beiden. Want zo'n liefdemaaltijd werd meestal afgesloten met de viering van het heiligavondmaal. En ja, toen ik dat las, toen zag ik het weer voor me. Zo'n moeder die haar baby een fruithapje geeft. Naast de melk een extraatje, een versterkend middel. Die derde trek op deze foto, het gaat over een versterkend middel. Nou ja, misschien dat iemand nu zijn wenkbrauwen fronst, versterkend. Het heiligavondmaal. Goed, ja, de tafel staat gedekt in het midden van de gemeente, toegegeven. Het is een maaltijd, maar wel een hele karige maaltijd. Een sober menu. Ongewoon sober. Per gast. Eén stukje onbelegd brood en één slokje wijn. En dat is versterkend. Nou, ik moet denken aan die vrouw. Ze had het nodige meegemaakt in haar leven, de nodige zorgen. Man overleden. Zoon lief ontspoord. Zelf ziekelijk. Hoe kan je dan verder? Nou, op een bepaald moment vroeg ik dat aan haar en ze pakte haar Bijbeltje en ze liet me lezen in 1 Koningen 19, woorden gericht tot de moedeloze Elia. Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Er stonden twee letters achter, zelf geschreven, wat houterig. B.G. Ik keek haar vragend aan. B.G., wat betekent dat? Betrouwbaar gebleken, antwoordde ze. Bij het heilige avondmaal gaf ze er gehoor aan. Sta op en eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Dat kleine stukje brood, dat ene slokje wijn, dat waren voor haar de tastbare bewijzen dat Jezus het allerzwaarste kruis had gedragen. Dat Jezus uit de dood was opgestaan. Dat Jezus in de hemel bad. Dat Jezus zou terugkomen. Ook voor haar. Een versterkend middel. Betrouwbaar gebleken. Zo kon zij weer verder. Ze volharde In het breken van het brood. Nee, nee, er was in die eerste gemeente niemand die thuis bleef. Niemand die uitsliep als het heilige avondmaal werd gevierd. Nee, er was ook niemand die zei, ja, sorry, daar heb ik geen vrijmoedigheid voor. Misschien dat u denkt, ja, ja, dat kon toen en dat kon daar. Dat waren stuk voor stuk echte christenen. Wilt u uzelf daarmee verontschuldigen? Als je beseft, een misgelopen avondmaal is een misgelopen weldaad van God. Als je inziet, brood en wijn, dat zijn de tastbare bewijzen van Jezus' liefde. Dan zeg je toch ook bij het heilig avondmaal, Vader, ik geloof dat ik zelf niet zomaar kan aangaan. Maar als u mij nou helpt. Wat zeg je? Het lijkt daar bij die pasgeboren christelijke gemeente, het lijkt wel een stukje hemel op aarde. Nou, dat is niet het geval. Weet je waar dat uit bleek? Er moest daar ook worden gebeden. Immers, er moet veel strijd gestreden, veel leed geleden en veel gebed gebeden zijn, terwijl wij hier beneden zijn. En daarom, zij volharden in de gebeden. Het vierde trekje op deze foto. Melk, nestwarmte, een extra fruithapje. Ja, het lijkt haast een cursus zuigelingenzorg, deze preek. Als u maar beseft, jij, waar deze hele gewone dingen ontbreken, daar is de gezondheid van het kind in gevaar. Heeft die baby nog meer nodig? Ja. Ik denk ook aan gezonde lucht om te kunnen ademen. Gezonde lucht om te groeien in het geloof. Nou, waar vind je die? In de stilte, in de afzondering, in de binnenkamer. U kent misschien de uitdrukking, het gebed is de ademhaling van de ziel. Ademhalen. Inademen, uitademen. Gods genade, Gods kracht, inademen. En jouw zorgen en jouw zonden uitademen. Zeg nou zelf, onregelmatig ademhalen is toch een bewijs dat er iets niet in orde is. Als u te hooi en te gras bidt, dan is uw geloofsleven bepaald niet gezond. Of als jij ophoudt met bidden, ja, dan zal je geloofsleven langzaam maar zeker sterven. Misschien dat iemand zegt, vroeger was mijn geloofsleven veel levendiger. Maar het is nu allemaal zo kil, zo doods. Mag ik u vragen, bidt u wel, jij? Nee, ik vraag niet of u uw handen vouwt en uw ogen sluit. Ik vraag of u van harte bidt. Nee, ik vraag niet of je, Heere, zegen deze spijzen na het eten zegt. Nee, ik vraag niet of je, ik ga slapen, ik ben moe, voor je bedje bidt. Nee, ik vraag ook niet of u het Onze Vader opdreunt. Natuurlijk, dat zijn allemaal vormen van gebeden. En toch, het gevaar is groot dat rituelen zijn. Woorden die we uit het hoofd hebben geleerd. Maar het gaat bij het bidden niet om een ritueel. Het gaat bij het bidden om een relatie met de Hemelse Vader. En je hoeft allemaal geen prachtige volzinnen op te zeggen. Je mag gewoon zeggen wat je op je hart hebt. Ik moet denken aan die jonge knul van een jaar of 16. Hij zei, hey dominee, telefoneren, dat wordt steeds goedkoper. Wat kost het me als ik bid
tot God.
Hij zei ook, als ik op de nummerherkenning zie dat het mijn vriendin is, ja, dan neem ik meteen op. Maar als ik zie dat mijn baas belt, nou, dan laat ik hem nogal eens gaan. Hoe doet God dat? Nou, bij God zijn de tarieven spotgoedkoop. Zowel in de dal als in de piekuren is elk gesprek, is elk gebed gratis. Jezus heeft de kosten betaald. En God heeft geen nummerherkenning. Wie er ook belt, bidt. God neemt altijd op. Wie God belt, bidt, die vindt altijd een luisterend oor. Zij volharden in de gebeden. Weet u, het kan de duivel niet zoveel schelen als wij van alles en nog wat organiseren. En hij vindt het prima als christenen vechten om allerlei bijkomstigheden. Maar o wee, als wij volhardend bidden, in de kerk, op een gebedskring of in de stille binnenkamer, dan staat de hel op haar achterste benen. Dan wordt de duivel actief. Waarom? Omdat onze God zich ontfermt op het gebed. Omdat hij weet, God kan zich niet onverschillig houden als er aanhoudend op de hemeldeur wordt geklopt. Wat zeg je? Ja joh, maar ik hou dat nooit onder alle omstandigheden vol. Nou dan bid je toch, Heere, ik geloof nooit, Vader, dat ik dat kan. Maar als u mij nou eens helpt. Nou, daar heb je de complete foto van die pasgeboren gemeente. En zullen we nu eens, ja, de foto van hervormd ochten, of zullen we nu eens de foto van onszelf, ons eigen leven, ernaast leggen? Is het te zien dat het om één en dezelfde gaat, of kost dat toch wel de nodige moeite? Zou het niet kunnen dat deze foto uit Handelingen 2 ons tot bekering roept? Terug naar dat eerste begin. Handelingen 2 eindigt met de woorden, en de Heere voegde dagelijks, dus niet zo nu en dan, nee, elke dag, en de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, nee, geen meelopers, zaligen, en de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden tot de gemeente toe. In die tijd geen afbrokkelende gemeente, geen kleiner wordende gemeente, maar een groeiende gemeente. De oorzaak? De Heere deed het. Nou, dat maakt ons bescheiden, ootmoedig, afhankelijk. De Heere deed het. Dat geeft ons vertrouwen, hoop, moed. Nog een oorzaak? Ja, er ging toen wat van de gemeente uit. Ze had werfkracht, aantrekkingskracht, door echt gemeente te zijn. U, jij, ik, wij horen kolen te zijn. Brandende kolen, zodat de een de ander aansteekt. Kijk, als je één kooltje apart legt, dan zal dat binnen de kortste keren doven. Samen geef je warmte. En dat is toch ook het doel van de gemeente. De gemeente is er voor God, om in vuur en vlam te staan voor de Heere. En de gemeente is er ook voor de wereld, om warmte te verspreiden in deze koude wereld. Een foto van een pasgeboren christelijke gemeente. Hoe wij, net als toen, kunnen zijn? Nou, één. Door één te zijn in de naam van Jezus. Eén zin en één gemoed. Eén in het geloof der schriften. Eén in het verzoenend bloed. Eén vader die ons lief heeft. Eén zoon die stierf aan het kruis. Eén geest die leidt door het leven. En straks één vaderhuis. Amen. We gaan nu luisteren naar het lied Samen in de naam van Jezus. In op toonhoogte is dat 301 en in weerklank is dat 242. Samen in de naam van Jezus. We zullen samen de Heere God danken en bidden. Trouwe God, barmhartige Vader, wij danken u voor de diensten op deze dag. Anders dan anders, maar toch. Uw woord klonk en dat was hetzelfde. En wij danken u dat u ons vanavond voor het spiegelbeeld van die eerste gemeente hebt gezet. En wij bidden, geef dat wij indringend naar die foto kijken. En geef dat we niet zeggen, nou, 2-3 trekjes vind ik bij mezelf wel terug. Nee, geef dat we het niet voldoende vinden, maar dat we ernaar verlangen dat de 4 trekken, de 4 kenmerken, nog steeds in ons leven te vinden zijn. Ook bij het ouder worden. En daarom bidden wij u, Heilige Geest, wilt u ervoor zorgen dat hier in het midden van de gemeente, wilt u ervoor zorgen dat in ons persoonlijk leven die 4 kenmerken terug te vinden zijn. Heilige Geest, zet u ons in vuur en vlam, zodat wij volharden. Zelf, we geven het toe. Zelf kunnen we dat niet. Dank u wel dat dat ook niet hoeft. Dank u wel dat u het wil doen in ons. Daar bidden we om. Voor elkaar, voor onszelf, voor het geheel van de gemeente. Wat zou er ook nu in 2020 veel van uw gemeente uitgaan, net als toen. Als we zo gemeente van u mogen zijn. Maak ons zo, vorm ons om. Kom tot uw doel met ieder van ons. We gaan de week in. Misschien dat we er tegenop zien. Er moeten dingen gedaan worden waar we tegenop zien. We kunnen het niet, denken we. Maar geef dat we mogen belijden. Vader, als u ons helpt. Als u het doet in onze zwakheid. Uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Dan kunnen we alle dingen aan. En zo vragen we zegen ieder van ons in de omstandigheden waarin wij ons bevinden. Jong en oud. En help ons om achter u aan te gaan, Heer Jezus, uw volgeling te zijn. Zegen het werk in de gemeente. We bidden voor alle die u geroepen hebt tot het ambt. We denken aan de voorganger, de bijstanden. Geef dat ze bezield door uw Heilige Geest steeds bezig kunnen en mogen zijn. We vragen, ga door met uw werk en gebruik ieder van ons. Geef dat we ons laten gebruiken door u. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. We bidden voor hen die het moeilijk hebben, voor de zieken, de mensen met verdriet. Waar wonden zijn, verliezen, misschien al lang geleden, maar de pijn is nog steeds voelbaar, u weet dat. U kent ons door en door en dan weet u toch ook wat we nodig hebben. Schenk ons troost, schenk ons kracht en help ons, draag ons verder. We bidden zegen het werk in uw koninkrijk, in ons land, over de grenzen heen, het werk van zending. Breid uw koninkrijk uit, ontferm u over uw eigen volk Israël. Help uw volk om te leven tot jaloezie voor de volken rondom. Help uw volk om te leven zoals u het bedoelt. Wij bidden voor deze wereld, voor de nood van deze wereld. U weet van het virus wat rondwaait. U weet hoeveel mensen erdoor geraakt zijn. Hoeveel mensen erdoor overleden zijn. Hoeveel verdriet er geleden wordt. Mogen we u bidden om het virus een halt toe te roepen. Er zijn toch geen grenzen aan uw macht voor elk die wonderen van u verwacht. We verwachten het van u alleen. En zo bidden we, Vader, laat merken hoe machtig en groot u bent. Zodat mensen op de knieën gaan voor u en u aanbidden als de God die regeert. Leid u zo alle dingen naar de grote toekomst die komt. Als u, Heere Jezus, op de wolken terugkomt. Hoor naar ons. Uit genade. Amen. Normaal is er gelegenheid om uw liefde gaven te geven. Nou, u krijgt, u weet hoe u de gaven kunt overmaken. En van harte bij u aanbevolen. En het slotlied is uit Weerklank 230, vers 1, 2 en 5. De ware kerk des Heren, in hem alleen gegrond, geschapen hem ter ere, de bruid van zijn verbond. 230, 1, 2 en 5. We mogen de week ingaan als door God gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de krachtige bijstand van de Heilige Geest is met u, met jullie allen. Amen.